Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag op zondag 7 januari 2018 ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunten van de week, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen aanbod en het houdt recent de activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Gaan we nu naar het eerste nieuws. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken benadrukte de belangrijke rol van ASEAN-secretaris-generaal en secretariaat. Minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi benadrukte het belang van de rol van de ASEAN-secretaris-generaal en het ASEAN-secretariaat van de ontwikkelingsdoelen van de ASEAN-gemeenschap te ondersteunen. Tijdens de handover-ceremonie de ASEAN-secretaris-generaal positie uit Lee Luang Mint naar Dato' Lim Yok Hoi op vrijdag in Jakarta, zei minister van Buitenlandse Zaken Retno dat de ASEAN-secretaris-generaal een belangrijke rol moet spelen om ervoor te zorgen dat ASEAN als een verenigd land in de regio responsiever en relevanter wordt. In het bieden van ondersteuning tussen landen in de regio, terwijl ervoor wordt gezorgd dat ASEAN Vision 2025 kan worden bereikt. Minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi heeft verder verklaard dat ASEAN de tweede fase van 50 jaar ASEAN-tijdperk ingaat. Momenteel zijn er volgens hem nog steeds uitdagingen in de regio, zoals territoriale geschillen met terrorisme. Volgens minister Retno moet de ASEAN niet alleen bijdragen aan de gemeenschap en een rol spelen bij het handhaven van vrede en stabiliteit in de regio, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de wereld. Zij benadrukte dat ASEAN eenheid nodig heeft om haar rol te versterken in de wereldwijde gemeenschap en tegelijkertijd de centraliteit van de ASEAN te versterken. Komen het tweede nieuws. Indonesië voert de toezegging uit voor de versterking van ASEAN-secretariaat. De regering van Indonesië als gastland zet zich in voor de versterking van de capaciteit van de ASEAN, vooral het ASEAN-secretariaat. Dit werd overgebracht door minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi bij de aanleg van de eerste steen als een symbool voor het begin van constructie van het nieuw ASEAN-secretariaat op vrijdag in Jakarta. Minister Retno zei in haar toespraak dat de bouw van het nieuw secretariaat van de ASEAN naar verwachting in 2019 voltooid zal zijn en steun zal krijgen van alle ASEAN-landen, zodat het secretariaat van de ASEAN effectiever en efficiënter kan werken. Minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi zei dat het nieuw secretariaat van ASEAN zou worden gebouwd in 16 verdiepingen en 2 torengebouwen. Het nieuwe kantoor zal ook worden ingericht door Betawi Culturele Architectuur als een vertegenwoordiging van de stad Jakarta. Nogmaals, zodat het secretariaat van ASEAN in staat zal zijn om zich aan te passen, uit te breiden, effectiever, efficiënter en innovatiever te werken. De eerste steenlegging van het ASEAN-secretariaat werd uitgevoerd door minister Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi, getuige de secretaris-generaal van ASEAN Dato Lim Yok Hoi en de gouverneur van DKI Jakarta Anies Baswedan. Er zijn een aantal ambassadeurs en buitenlandse vertegenwoordigers in Indonesië die aanwezig bij het leggen van de eerste steen zijn. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Meer dan 1 miljoen bezoekers bezochten Bukit Tinggi in 2017. In het jaar 2017 hebben meer dan 1 miljoen lokale en buitenlandse toeristen de stad Bukit Tinggi in de provincie West Sumatra bezocht. Hoofd van het Bureau van Toerisme van Jeugd en Sport van Bukit Tinggi, Erwin Umar, op vrijdag 5 januari 2018, zei dat het aantal bezoeken wordt verzameld op basis van het aantal tickets verkocht in betaalde attracties zoals Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan of Dierentuin en Fort de Kok, evenals Panorama Park en Japanse Hole. Het aantal bezoeken bedroeg 1,03 miljoen mensen. Volgens Erwin Umar zal zijn partij van dit jaar faciliteiten toevoegen aan toeristische objecten en attracties die er zijn door gebruik te maken van fondsen van maatschappelijk verantwoord ondernemen of CSR door de stad beheerde ondernemingen. Ondertussen liggen Head of Destination and Attraction Destination Bukit Tinggi, Mihandrik, uit dat het bezoek van 1 miljoen meer toeristen een positief effect heeft op de lokale inkomsten of PAD in de toeristische sector. En het laatste nieuws. Garuda opent nieuwe route naar Chengdu en Xi'an in 2018. De luchtvaartmaatschappij PT Garuda Indonesia Persero heeft tegen eind januari 2018 plannen aangekondigd om een internationale vlugroute te openen naar 2 nieuwe steden in China. De routes zijn Denpasar-Chengdu en vice versa en Denpasar, Xi'an, en vice versa. Garuda Indonesia Flight Director Sigit Muhartono in Jakarta op vrijdag 5 januari 2018 zei dat de ontwikkeling van de internationale route deel uitmaakt van de strategie om het luchtvaartnetwerk uit te breiden. Het is te hopen dat de route het marktaandeel uit China zal vergroten en het aantal toeristenaankomsten van China naar Indonesië zal vergroten. Hij legt uit dat het aantal Chinese toeristen in de wereld vrij hoog is. Elk jaar zijn er ongeveer 120 miljoen toeristen uit China die naar verschillende toeristische bestemmingen in de wereld. De Indonesische regering heeft ook een doel om toeristenaankomsten uit China naar het land te verhogen tot 10 miljoen toeristen in 2019. Beste luisteraars, dat was het nieuws voor vandaag.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij, Irham, in het programma Het Hoogtepunt van de Week met de titel Indonesische productie bijdrage is het hoogste in ASEAN. Beste luisteraars, niet olie- en gasverwerkende industrie speelt een belangrijke rol bij het versnelling van de nationale economische groei. Daarom kan de bijdrage een positief effect van de keten bieden, zoals een toename van de grondstoffen met de toegevoegde waarde in het land, de absorptie van lokale arbeidskrachten en wisselkoerswinsten uit export. Bovendien werd de binnenlandse verwerkende sector de grootste bijdrager van belastingen en accijnzen. Het werd gezegd door minister van Industrie Airlangga Hartanto in zijn schriftelijke verklaring in Jakarta donderdag 4 januari 2018. Airlangga zei, referent aan gegevens van de United Nations Statistic Division in 2016, staat Indonesië op de 4e plaats in de wereld van 15 landen waarvan de verwerkende industrie aanzienlijk bijdraagt aan het bruto binnenlands product of BBP. Indonesië kan tot 22% bijdragen naar Zuid-Korea met 29%, China 27% en Duitsland 23%. Hij zei dat de gemiddelde bijdrage van 15 onderzochte landen 17% was. Groot-Brittannië is onder het gemiddelde met een bijdrage van 10%, terwijl Japan en Mexico onder Indonesië zijn met een bijdrage van 19%. Volgens minister Airlangga is 22% prestatie erg groot, zodat Indonesië is opgenomen in de wereldelite. Ondertussen werd Indonesië op basis van het rapport van de United Nations Industrial Development Organization of UNIDO op de 9e plaats in de wereld gerangschikt of een jaar eerder gerangschikt op de 10e positie voor de categorie toegevoegde waarde voor de industrie. De 9e rang is parallel aan Brazilië en het Engeland, zelfs hoger dan Rusland, Australië en andere ASEAN-landen. Volgens Airlangga kan de productie bijdrage van Indonesië doordringen tot 30% als deze wordt berekend vanaf het moment van preproductie, productie en postproductie. Volgens Erlange wordt de productie beschouwd als een van de leidende sectoren bij het stimuleren van de versnelling van de ontwikkeling en het eigen vermogen van de nationale economie. Daarom is het nu belangrijk om de economie te transformeren en op consumptie gebaseerde economieën te verschuiven naar op productie gebaseerd. In een poging om de verspreiding van gelijkmatig verdeelde industrieën te bevorderen en om Indonesië centraal te realiseren, heeft het ministerie van Industrie de ontwikkeling van bedrijventerreinen mogelijk gemaakt, met name buiten het eiland Java. In de komende 2 jaar wordt voorspeld dat de groei van nieuw industrieterrein zal blijven toenemen, met de ontwikkeling van 8 nieuwe industriegebieden buiten Java, met een potentieel voor werkgelegenheid van 296.000 mensen. De minister Erlange is ook van mening dat Indonesië in zijn economische verhouding kan worden aangemerkt als een industrieland. Hij herinnerde eraan dat de sleutel tot succes in de industrialisatie 3 belangrijke factoren zijn, namelijk menselijke hulpbronen, kapitaal of investeringen en technologie. Daarom is het verbetering van de competentie van menselijke hulpbronen door middel van beroepsonderwijs en opleiding één van het huidige prioritair programma van de regering naar de ontwikkeling van de infrastructuur. Dat was de hoogtepunt van de week.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 7 januari 1927. De circusbasketbalvereniging Harlem Globetrotters speelde hun eerste wedstrijd. Harlem Globetrotters is een basketbalteam dat sport en comedy combineert om een van 's werelds meest beroemde sportentertainment te creëren. Gevormd door AB Saperstein in Chicago, Illinois, gebruikt dit team de naam Harlem vanwege zijn connotatie aan de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap. Op 7 januari 1927 speelde de Harlem Globetrotters Basketball Club hun eerste wedstrijd in Hinckley, Illinois. Sinds een aantal jaar toert het team door meer dan 100 landen en speelt in meer dan 20.000 tentoonstellingswedstrijden. Voor zijn entertainment werd het basketbalteam dat sport, theater en comedy combineert, vereeuwigd in de Basketball Hall of Fame in 2002. We gaan verder naar de gebeurtenis van 7 januari 1965. Indonesië had de Verenigde Naties verlaten. Op 7 januari 1965 verliet Indonesië de Verenigde Naties uit als protest tegen de verkiezing van Maleisië als een niet-permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Indonesië werd 13 dagen later officieel vrijgelaten via een brief van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Subandrio, van 20 januari 1965. Aan de Verenigde Naties Secretaris-Generaal Uthant. Zo is Indonesië automatisch uit meerdere agentschappen onder auspiciën van de Verenigde Naties, zoals UNESCO, UNICEF en FAO. De vrijlating van Indonesië uit de Verenigde Naties duurde niet lang. De volgende president, Suharto, besloot Indonesië terug te keren naar de Verenigde Naties. De wensen van Indonesië werden op 28 september 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van harte verwelkomd. We beëindigen met de gebeurtenis van 7 januari 1989. Akihito werd de keizer van Japan. Akihito is de 125ste keizer van Japan, die sinds 1989 regeerde als opvolger van zijn overleden vader, keizer Hirohito. Akihito is de eerste zoon en de vijfde kind van zeven broers, keizer Showa of Hirohito en Maharani Kojun of Nagako. Prins Akihito steeg de troon op nadat keizer Hirohito stierf op 7 januari 1989 en officieel de 125ste keizer van Japan werd op 12 november 1990. Sinds hij de keizerlijke troon besteeg, probeerde deze keizer de familie van de keizer dichter bij de Japanse samenleving te brengen. Hij maakte officiële bezoeken aan 18 landen, waaronder aan 47 prefecturen in Japan. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. In Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mij, Irham, in het programma Indonesiaku. En de thema voor vandaag, episode, is de voorbereiding van Asian Games in 2018. En meer specifiek zullen we praten over sportdorp voor atleten die gelijk op 4 sterren hotel. Luisteraars, in augustus 2018 organiseerde Indonesië de 18e Asian Games in Jakarta en Palembang. Alle faciliteiten voor de wedstrijd en atleet shelter zijn gecreëerd en gerenoveerd door de overheid. In 2018 wordt een deel van de infrastructuur van Asian Games al voltooid zijn. Bijvoorbeeld de constructief voor sportdorp voor atleten in Palembang zal om in maart 2018 te eindigen. Asian Games 2018 zal worden gehouden op 18 augustus tot 2 september 2018. In Palembang zelf worden er 10 van in totaal 40 sporten gespeeld. De 10 sporten zijn voetbal, basketbal, tennis of soft tennis, volleybal, kano of kayak, roeien, schieten, triathlon, sepak takraw en ook rotsklimmen. Dit grote evenement verwelkomt Palembang niet alleen met verbetering van de locatie voor de wedstrijd, maar verbetering van de accommodatie voor atleten, inclusief de ontwikkeling van een sportdorp. Adjunct directeur 2 van Jakabaring Athletes Accommodation, Bambang Suprianto, in Palembang onthulde dat de voorbereidingen voor de woning van de sporter tot nu toe soepel verliepen. Het verdeelt zich volledig in 3 verblijfszones met het concept van een 4-sterren hotel. Sportdorp van de voormalige SEA Games 2011 is de eerste zone bestaande uit 3 gebouwen. Elk gebouw bestaat uit 123 kamers en elke kamer is voor 3 personen. Het totale sportdorp biedt plaats aan 1178 mensen. Voor de tweede zone bestaat achter de eetzaal uit 5 gebouwen, elk bestaande uit 64 kamers en elke kamer zal gevuld zijn met 3 personen. In de residentiezone zijn er 3 gelegen op 300 meter van het gebied van atletendrop zone 1 en zone 2. Bambang Suprianto zei dat er 963 pakketten kunnen worden geplaatst. Dus de totale residentie 1, 2 en 3 ongeveer 3030 pak per persoon. Elke kamer is uitgerust met een aantal adequate voorzieningen zoals airconditioning, koelkast, warm water, koud water, toiletfaciliteiten en een badkamer. Bambang zegt ook dat zone 2 komt in omhoog, terwijl de 3 ontwikkelingsresidentie in deze maand is voltooid. In februari ging de installatie van meubilair in een verwacht kan alles worden afgerond in maart 2018. Ondertussen zei Zuid-Sumatra-gouverneur Alex Noordin in verband met de discussie over het comfort van het Jakabaring Sportcomplex op dinsdag 2 januari 2018 in Palembang dat het traditionele transport beca verboden is om het complexgebied binnen te gaan tijdens de Asian Games 2018. Beca's mogen alleen buiten het Jakabaring complex opereren. En volgens gouverneur Alex Noordin, de reden is dat het mag alleen een speciaal voertuig betreden dat op gas en voertuigen zonder vervuiling werkt. Het voertuig zal de sportdeelnemers in het gebied van Jakabaring vervoeren. Maar voor speciale bezoekers of andere sportdeelnemers moeten naar de locatie of sportarena lopen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u één van de traditionele drankjes van Ambon vertellen. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Luisteraar, Indonesië is een land dat rijk is met specerijen, cultuur en ook culinair. Elke provincie in Indonesië heeft zeker een onderscheidende keuken en één van hen vanuit de provincie Maluku. Maluku heeft een typische culinair hoofdkoffie, namelijk Rarobang koffie. Elke regio heeft zijn eigen unieke smaak en ook met de manier van koffie serveren. Eén gebied dat misschien nog niet bekend met hun heerlijke koffie en unieke presentatie is Maluku. Als meestal koffie alleen zal serveren met water en suiker, wordt in sommige gebieden koffie gemengd met andere ingrediënten zoals Rarobang koffie van Ambon. Luisteraar, eigenlijk is het maken van Rarobang koffie eenvoudig en gemakkelijk. De ingrediënten van dit koffie zijn namelijk suiker, walnoten die na het roosteren en vervolgens ruw worden gehakt, gember, kruidnagel, koffiepoeder, kaneel en pandanbladeren. En dan, instructies voor het maken van die koffie is ook heel gemakkelijk. Eerst meng alle ingrediënten zoals koffiepoeder, gember, kaneel, kruidnagel, pandanblaadjes en suiker in het water en kook het. Daarna zet de stoofpot op en zeef het water. En voilà, de Rarobang koffie is klaar geserveerd te worden. En meer compleet en speciaal is als u een snufje van gerosteerd walnoot erop toevoegt. Luisteraars, hoewel Ambon geen koffieproducerend gebied is, maar Rarobang koffie is een speciaal drankje van Ambon en ook al bekend bij koffieliefhebbers uit binnen- en buitenland. Rarobang koffie is een Arabica koffie die veel gegroeid op het grondgebied van Indonesië. Deze drankjes is heel speciaal, want die zijn resultaat van aanpassing van koffie en ook typische kruiderijen van Ambon. Koffie is al bekend dat ze een voordelen van kalmerende werking hebben en hebben ze ook hun eigen genot in vergelijking met andere warme dranken. Maar volgens het verhaal willen de voorgangers van het Ambonese volk Rarobang koffie meer dan alleen een heerlijke koffie. Ze willen dat deze drank ook een gezondheidsvoordeel biedt voor de diegenen die ervan genieten. En dit wordt verkregen uit de specerijen die inderdaad het belangrijkste handelswaar zijn in het land van de Molukken. Luisteraar, na het werk drinken meestal in de middag de bevolking van Ambon Rarobang koffie. Ze drinken kopje Rarobang koffie terwijl ze luisteren naar typische muziek van Ambon. Meestal verzamelen ze zich en ontspannen ze in de plaatselijke coffeeshops. Het drinken van Rarobang koffie in de middag lijkt een interessante activiteit te zijn geworden om te ontspannen voor de mensen van Ambon. Beste luisteraars, dat was de editie van Pesona Indonesia voor vandaag. Met topik Rarobang Coffee in Ambon. Als u de mogelijkheid heeft om de stad van Ambon te bezoeken en u wilt voelen het gevoel van koffie die anders is dan koffie in het algemeen, probeer dan deze Rarobang koffie. En we zullen weer terug met de andere interessante topics. Tot ziens! U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Irham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Luisteraars van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, zijn we weer terug in het programma Diversen met mij Irham. Deze episode gaat over ITS-studenten creëren zeegolven energiecentrales. Indonesië is een archipelland met 2/3 van de oceanen groter dan het vasteland. Met een kustlijn van ongeveer 81.000 kilometer, waardoor Indonesië met een kustlijn van ongeveer 81.000 kilometer, waardoor Indonesië de tweede plaats na Canada is als een land met de langste kustlijn ter wereld. De diversiteit van het maritieme potentieel van Indonesië, zoals de marine biotechnologie-industrie, diep oceaanwater, marine toerisme en marine toerisme, kan een groot bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart van de Indonesische bevolking. Een van de mogelijkheden van de oceaan en oceanen die niet algemeen bekend zijn een van de mogelijkheden van de oceaan en de oceanen die niet algemeen bekend zijn bij het grote publiek, is het potentieel voor het opwekken van energie, zoals elektrische energie. Energiekwesties zijn niet alleen een belangrijk onderwerp in Indonesië, maar ook in veel landen in de wereld. Daarom worden er verschillende inspanningen geleverd door de betrokken partijen om alternatieve energie te kunnen produceren uit verschillende natuurlijke hulpbronnen die er zijn. Een van die energie uit de oceaan komt. Onderzoek en ontwikkeling van het potentieel van marine energie is gedaan in een aantal landen in de wereld, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan. In het algemeen is het potentieel van marine energie dat elektriciteit kan opwekken verdeeld in drie, namelijk tijdenenergie of krachtgetijden, golfenergie en oceaanthermische energie. Zeegolfenergie is de energie die wordt gegenereerd door de beweging van zeewatergolven naar het land en omgekeerd. Van het enorme potentieel van de marine energie van Indonesië en de inspanningen om alternatieve energiebronnen te vinden, creëerden 4 studenten van de technische afdeling van 10 november Technische Instituut of ITS een geschikte zeegolfcentrale om de machtcrisis te overwinnen in de voorste, buitenste en afgelegen 3T Indonesië. Een van de teamleden, Muhammad Rifki Abdul Fattah, zei dat de tool gemaakt met 3 collega's, namelijk Gufron Fawait, Pinanggih Rahayu en Anik Jazilatul. Indonesia Tidal Power of Intip wordt genoemd. Abdul Fattah zei dat de behoefte aan elektriciteit in Indonesië in de toekomst niet alleen kan worden voldaan met de bestaande elektriciteitscentrales. Volgens hem zou Indonesië meer oplettend moeten zijn in het benutten van het bestaande energiepotentieel. Hij verklaart dat het een archipelagtig land is. Indonesië's oceaangolven hebben een enorm energiepotentieel. Helaas is het potentieel niet volledig benut. Abdul legde uit dat oceaangolfenergie het potentieel heeft om een strategische rol te spelen bij het vergroten van de nationale elektrificatieverhouding door oceaangolven te gebruiken als energiecentraal kunnen afgelegen eilanden in achterliggende voorovers en buitenste gebieden ook toegang krijgen tot elektriciteit. Als gevolg hiervan zal de nationale elektrificatieverhouding toenemen. Abdul zei verder, een van de meest populaire technologie voor het genereren van golfkracht is de oscillerende waterkolom. Toepassing van deze tool is geplaatst aan de kust en is zeer geschikt voor gebruik als een energiecentrale in de kust van het eilandgebied 3T. Maar volgens hem is oscillerende waterkolom een efficiëntieniveau dat nog steeds laag is omdat de luchttoevoer naar de generator niet continu is. Abdul en het team een innovatie gemaakt van een elektrisch stroomopwekking systeem dat oceaangevolder oscillerende waterkolom en wind combineert met behulp van het kleppensysteem. Uit de testresultaten is de waarde van de intip geproduceerde spanning met 24% toegenomen in vergelijking met conventionele technologie. Het intipkleppensysteem maakt het systeem unidirectioneel. Het intipkleppensysteem maakt het systeem unidirectioneel. Dus er is een luchtspleet onder druk die vrij kan stromen. Onder druk staande lucht wordt door dit team gebruikt om windenergie te genereren. Abdul hoopte dat de aangeboden innovaties konden helpen voorzien in de elektriciteitsbehoeften, vooral in afgelegen eilanden in de onderontwikkelde, afgelegen en afgelegen gebieden met locaties aan de kust in Indonesië. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug met andere interessante thema's. Tot volgende week!
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
We zijn weer terug met mij, Irham. Dat was het programma Diversen. Nu, we gaan in de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij, Irham, in het programma Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. Op deze editie presenteren we liedjes van de Indonesische zangeres Giselle. Beste luisteraars, als de opening presenteer ik een liedje getiteld Pencuri Hati. Veel luisterplezier en blijf u met ons in www.voi.co.id.
Dan ku terdiam di kehening.
Beste luisteraars, dat was een liedje getiteld Pencuri Hati door Gisela Anastasia, de volledige naam van Gisel. Gisel startte haar carrière sinds zij in 2008 de tweede winnaar werd van de Zangtalentshow op een van de nationale privé-televisie. In 2011 bracht Gisel de single getiteld Seluruh Nafas Ini uit in samenwerking met Last Child Band. De resultaten van deze gelukte samenwerking worden redelijk goed ontvangen door muziekliefhebbers in Indonesië. In 2012 bracht Gisel opnieuw een single uit met de titel Pencuri Hati. In dit liedje werd Gisel een solozanger. Het liedje, gecreëerd door Reza Likumahua en Ezra Lilipori, vertelt het verhaal van de schoonheid van verliefd worden. Van dit liedje wordt verwacht dat het de gevoelens weergeeft van mensen die verliefd zijn. Beste luisteraars, voordat we verder gaan, presenteer ik een liedje getiteld Cara Lupakanmu. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, dat was een liedje getiteld Cara Lupakanmu door Gisel. Het liedje, dat werd uitgebracht in oktober 2016, heeft het thema van de liefde. Het thema is zo passend gecombineerd met de zangerige stem van Gisel. In het liedje Cara Lupakanmu was Giselle betrokken bij het schrijven van de tekst en voor het cultiveren van het lied dat hij Opung Irwan Simanjuntak nam. Giselle bekende dat zij tijdens het schrijven van deze tekst dacht dat er iemand was die verliefd was. Maar de persoon die hij leuk vindt, heeft al een geliefde. Dus dit nummer vertelt over iemand die van iemand anders houdt die al een geliefde heeft. Dus hij moet een manier vinden om ze te vergeten. Beste luisteraars, zal ik twee andere liedjes getiteld Bahagia en Galih dan Ratna presenteren? De beschuldiging van beide liedjes sluit onze ontmoeting vandaag in de muziekhoek van Indonesië. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot ziens!
Ku telah mencintaimu di saat ku telah bersamanya. Sungguh tak bisa ku menghindari rasa.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 10 uur vanavond tot en met 11 uur vanavond WIB, of 15 uur tot en met 16 uur UTC, op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia, Nederland uitgezonden, RRI gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, 10.110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. U kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.